Wacht, luister even.
Ja, prachtig, hè?
Ik denk dan meteen een kikker, maar ik weet er niet zoveel van.
Ja, ik denk het wel, ik denk het wel.
Van het pad af. Wandelverhalen tussen Ooijen en Wansum.
Tussen Ooijen, Maas en Wansum vindt ze nog een avontuur. Van die goed gelezen kansen en terrieën zonder stuur. Wat ik liever dan een regen.
Hoi, ik ben Frans Polleks. En ik ben gevraagd om het verhaal te vertellen over het bijzondere gebied Ooijen-Wansum in Noord-Limburg. En dat ga ik doen aan de hand van een wandeling. Een wandeling door een oude Maasarm, want dat is eigenlijk wat Ooijen-Wansum is. De rivierbedding van 10.000 jaar geleden. Toen de Maas, al meanderend, langzaam een andere weg koos, bleef deze oude rivierbedding dus leeg over. En daar zijn mensen gaan wonen. Gaan bouwen, gaan boeren. Totdat er hoog water kwam. En toen bleek je in die oude rivierbedding helemaal niet fijn te wonen. En daar is wat aan gedaan. Er is 10 jaar gedacht, gepraat en overlegd. En toen 3 jaar gebouwd en gegraven. En dit is het resultaat. De oude Maasarm is hersteld. Hij is weer uitgegraven om hem wat dieper te maken. Allerlei gebouwen die erin stonden zijn in overleg met de gebruikers afgebroken. En dat is het bijzondere aan dit project, al die 540 hectare zijn teruggegeven aan de natuur. Ja, wildernis tussen Ooijen en Wansum. En waarom in hemelsnaam, zou je zeggen? Nou, dat is dus allemaal gedaan zodat de echte Maas, mocht die weer overstromen, de ruimte heeft om al het water kwijt te kunnen, zonder dat wij er last van hebben. Dus bij echt hoog water staat dat hele natuurpark Ooijen-Wansum 10 kilometer van zuid naar noord onder stromend water. Het is bijna niet voor te stellen als je daar nu loopt. En het kan best zijn dat je er nu loopt, want daar zijn deze wandelverhalen enorm handig voor. Dan leid ik je van punt naar punt en ondertussen laat ik mensen met interessante verhalen uitleggen wat jij ziet.
Want hier stroomde de Maas voor de goede orde, waar wij nu aan het wandelen zijn.
Zo zag het er ongeveer uit in de laatste ijstijd, behalve dan dat we helemaal geen bomen hadden, want het was te koud.
Maar je kunt dit ook prima ergens anders luisteren. Op de fiets, in je tuin, of waar je dan ook graag naar podcast luistert. Maar als je wandelt, dan zijn er 2 opties. Of je hebt de vorige aflevering gehoord met Kees-Jan, die we begonnen bij het poortje op de Broekstraat in Broekhuizenvorst. En dan ben je inmiddels aanbeland op het fietspad voorbij de brug. En draai je je nu om, want dat is de deal, om dat hele eind weer terug te lopen richting het zuiden. Het kan ook zijn dat je nu denkt, waar heeft hij het over? Dan stap je nu in, dan sta je waarschijnlijk bovenop die brug. En is dit het eerste wat je hoort? Of je staat ergens anders? Want je kunt eigenlijk deze luisterwandeling prima maken als je bijvoorbeeld nu pas op de Broekstraat in Broekhuizenvorst staat. Of ergens anders in dat gebied. Zeg maar rond die uitzichttoren. Als je daar een beetje blijft wandelen, dan zijn de verhalen die je hoort de moeite waard. Dus ik laat je behoorlijk vrij. Lekker van het pad af mag je gaan. Maar wandel naar die uitzichttoren toe. Daar gaan we straks samen in.
Van het pad af.
Bizar. Bizar.
Jij, ik en René.
Ja, dus ik kom hier dus al heel wat jaren en ik ben dus ook al 10 jaar geleden begonnen in dit project. Toen werkte ik voor de provincie Limburg en daar was ik gevraagd als archeoloog, als landschapper.
Nou, René weet ontzettend veel over de grond waar jij nu overheen loopt en weet ook veel over de mensen die daar ooit overheen gelopen hebben. Heel lang geleden. En wat ze achterlieten en wat ze deden. Oh, en René is een spraakwaterval.
15 jaar geleden dachten wij in Nederland, de archeologen en de landschappers, de aardwetenschappers, dat hele Maasdal, waar we nu ook zijn, dat een leeg gebied zou zijn qua archeologie. Totdat we bij een aantal grote projecten, zoals in Wel-Aaien, erachter kwamen dat die gebieden rond de Maas, die eigenlijke Maasvallei van de laatste, laten we zeggen, 15.000 jaar, dat vol zat met archeologie.
Wacht, ik kom er even tussen met een soort van waarschuwing. Want als je nou denkt, naar wat René net zei, wauw, tof, interessant, dan moet je zeker blijven luisteren. He, want deze hele aflevering gaat eigenlijk hierover. Over het verleden van dit gebied. Over geschiedenis. Ik vind dat fascinerend. Ik heb vroeger geschiedenis gestudeerd, dus ik ben een beetje gekleurd. En dat realiseer ik me. En daarom vertel ik je nu dat ik René bijna een uur aan het woord ga laten hierover. Hij weet heel veel, hij vertelt fantastisch. Ja, je leert gewoon een heleboel van hem, hoe je het landschap lezen moet, bijvoorbeeld. Maar goed, als je nou al denkt, ja, geschiedenis en dan ook nog eens de steentijd, ijzerstijd, speerpunten, jagersverzamelaars, dat is niet zo mijn ding. Ja, dan kun je ervoor kiezen om deze aflevering over te slaan. Dat heb ik zo geregeld. Het is eigenlijk een extraatje die geen deel uitmaakt van de grote route die we in deze serie eigenlijk afleggen. Hè? Dus je kunt gewoon doorwandelen richting Vansum en dan nu de volgende aflevering starten. Maar ja, dan mis je, en dat is de waarschuwing waar ik het over had, alles wat René je gaat vertellen. Ook al is het dan hardcore geschiedenis. Oh, en je kunt deze aflevering beluisteren waar je ook bent in het gebied, hè? Of daarbuiten. Ook dan leer je een hoop. En nogmaals, die René, die is echt de moeite waard. Maar jij bent de baas, hè? Dus aan jou de keus. Hallo? Ah, je bent er nog. Klasse.
Eigenlijk durf ik wel te stellen dat eigenlijk dat hele Maasdal één grote archeologische vindplaats is.
Met andere woorden, daar hebben altijd mensen gewoond. En jullie dachten eigenlijk, daar heeft nooit iemand gewoond.
Ja, dat was eigenlijk een hele vreemde veronderstelling dat we dat dachten. Want als je er ook van uitgaat dat ongeveer 5300 voor Christus kwamen de eerste landbouwers. Eigenlijk helemaal vanuit de regio van Mesopotamië, Syrië, Irak. Die kwamen deze kant uit via de Balkan en brachten hier de landbouw. Die kwamen dus op het plateau van Elsloo-Stein, verder naar het zuiden bij Sittard.
De eerste boeren.
De eerste boeren, ja. Precies, de eerste boeren. Maar dat hele boerenbestaan heeft zich naar het noorden van Nederland uitgebreid via de Maas. Alles is via de Maas. Eigenlijk zijn de Maas als het ware afgezakt. En uiteindelijk hebben ze die levenswijze van een agrarische levenswijze.
De moderne levenswijze.
De moderne levenswijze.
Ja. Dus via Limburg het land ingekomen en via de Maas verspreid.
Absoluut, absoluut. Dus eigenlijk hadden we wel moeten weten, of we wisten eigenlijk wel, ja, die Maas die heeft daarin een belangrijke rol gespeeld. Nou, toen kwamen er dus de eerste onderzoeken in het kader van de Maaswerken met name. Rijkswaterstaat, om eigenlijk de ruimte voor de rivier op te gaan zoeken, net als dit project. Ja, en toen werd wel duidelijk, jongens, die hele Maasvallei die zit gewoon helemaal vol. Tot ergernis, terechte ergernis van heel veel mensen met grondposities die graag willen zand winnen.
Mensen met grondposities, dat zijn de baggerbedrijven, hè? De zandwin- en de grindwinbedrijven die normaal zo'n project als dit... Gaan we daarin?
Ja.
Ja, die normaal zo'n project als dit, nou ja, kapen wil ik niet zeggen. Maar het is meestal een smoes om zand te winnen. En dan nog wat aan natuur te doen.
Nou ja, of smoes, ik wil me niet politiek uitlaten. We hebben die bouwgrondstoffen natuurlijk ook gewoon nodig.
Wacht, luister even.
Ja, prachtig, hè?
Ik denk dat meteen een kikker, maar ik weet er niet zoveel van.
Ja, ik denk het wel.
Is toch een mooier geluid dan die baggermachines. Maar goed, historische grond waar je overheen loopt. Hier hebben generaties lang, duizenden jaren lang, mensen gewoond en geleefd. Jagers, verzamelaars en boeren die elkaar tegenkwamen. Die twee culturen ontmoeten elkaar. En dat vinden wetenschappers dan altijd enorm interessant. Hoe is die agrarische revolutie gelopen? Ineens leerden mensen om het land te bewerken. En dat deden ze ook op die plekken waar jij nu loopt. En dat, daar moet je even over nadenken, terwijl ze eigenlijk overal hadden kunnen gaan zitten. Maar dit was blijkbaar interessant.
Het feit dat die rand van het rivierterras eigenlijk 10.000 jaar lang een hele mooie plek geweest is om te zijn. Want je had daar aan je voeten, had je gewoon dat mooie rivierdal van de Maas. En je had achter je had je de mogelijkheden voor akkers, noem het allemaal maar op. En aan je voeten had je het prachtige uitzicht van de rivier die daar stroomde. Dus juist die overgangen van je rivierterras naar een iets hoger of naar een iets lager gelegen dal van de rivier. Ja, dat zijn gewoon hele mooie plekken geweest. Altijd, nog steeds.
Noord-Limburg, the place to be, toen al.
Ja, the place to be. Er staan, weet je, overal waar je op de overgang van een rivierdal of van de stuwwal naar het rivierdal gaat, dan zijn de huizenprijzen altijd het hoogst. En dat is nog steeds zo, maar je hebt daar het mooiste uitzicht. Dus, ik ben aardwetenschapper. Dus ik ben vooral vanuit dat landschap gaan kijken van, kunnen we dat landschap beter begrijpen? Waarom zitten bepaalde mensen, waarom zitten de mensen in een bepaalde periode waar? Waarom doen ze dat? Waar kunnen ze zitten? Waar had het zin? En waar had je eigenlijk niks te zoeken in die tijd? Nou, dat heeft ons samen met dit project een heleboel kennis opgeleverd over dat landschap. En over die prachtige archeologie, want in dit gebied waar we nu lopen, ja, er zijn hele bijzondere dingen naar boven gekomen.
Het is warm, hè?
Ja, het shirtje kan gewoon.
Heerlijke dag. 10.000 jaar terug in de tijd?
15.
Wat was er dan hier, waar we nu lopen?
Nou, wat het, ik heb natuurlijk geen plaatje bij me, maar goed, dat is...
Je kunt beeldend vertellen,
ja,
jij, hè?
Dat moet lukken. Je kunt hier, en daarom is dit even mijn favoriete plekken van Nederland, je kunt hier nog zo ongelooflijk goed de geschiedenis van de laatste 15.000 jaar van de Maas aflezen aan het landschap. En dat is een landschap met rivierterrassen, met terrassen uit de laatste ijstijd. Je kunt de oude rivierlopen nog zien. En zo hebben we in eerste instantie getracht om dat hele landschap te reconstrueren.
Je kunt het oude landschap zien in het nieuwe.
Dat kun je eigenlijk gewoon helemaal zien. Ja, je kunt het helemaal reconstrueren. In tegenstelling tot West-Nederland, waar ik dan in woon, daar liggen al die afzettingen die je hier ziet, die liggen daar gewoon onder een pakket. Want bij Vlaardingen ligt de top van dit, ligt 20 meter diep onder de grond. En hier loop je dus als het ware door een 15.000 jaar oud landschap. Voor wie het wil zien. Je moet het natuurlijk wel zien. Maar ik kan niet anders zeggen. Kijk, bijvoorbeeld hier zie je daar dus zo'n rand eigenlijk. Het is eigenlijk gewoon een dijk. Maar vroeger, dus 10, 5, 12.000 jaar geleden, hadden we echt zo'n rand. Dan gaan we straks naar een volgend punt toe. Dan kun je ook gewoon hier een beetje...
Dus die dijk die mensen die nu richting brug of onderdoor al lopen, aan de linkerkant ziet, een stijlranddijk, hebben ze die genoemd?
Nou, nee, ja, ik weet niet precies hoe ze hem hebben genoemd, maar dan krijg je een beetje het idee van het rivierterrassenlandschap van de Maas. Je kunt je voorstellen dat je 10.000, 12.000 jaar geleden daar op die rand, het is dan weliswaar een dijk, maar zoals wij hier lopen, kijk je daar inderdaad ook naartoe. En dan heb je hier een riviervlakte waar je daar de huidige Maas hebt lopen. En je hebt hier een riviervlakte met nog een gul erbij. Zo moet dat er in die tijd ongeveer uitgezien hebben.
En hutjes?
Jazeker. Ja, dat was de belangrijkste vraag. Van ja, als er zoveel archeologie te verwachten is, waar zaten ze dan? En wanneer exact? En dat is natuurlijk een van de meest intrigerende vragen. Waar zitten ze op welk moment? Hoe gebruikt de mens zijn omgeving, zijn landschap, in welke periode? Want het klimaat veranderde. We kregen aan het einde van de laatste ijstijd, zo'n 12.000 jaar geleden, kregen we het klimaat wat we nu hebben. Maar er gebeurde natuurlijk van alles. De bebossing kwam terug. Het land werd als het ware gestoffeerd met bomen. De Maas ging zich op een hele andere manier gedragen. Nou, dat zijn we dus eerst gaan reconstrueren. En toen kwamen eigenlijk die landschapsplekken waarvan wij dachten, nou, daar moet dit zitten. Daar moeten ze in de ijzertijd gewoond hebben. Daar moeten ze in de steentijd hebben gewoond. Nou, dat zijn we gaan onderzoeken. En zo hebben we een heel verfijnd beeld gekregen van de bewoningsgeschiedenis. En die is heel erg gekoppeld aan de ontwikkeling van de Maas, uiteraard.
Ja, wat René dus eigenlijk doet, is hij kijkt naar zo'n gebied als dit. Hij kijkt naar kaarten, naar hoogtekaarten, maar hij kijkt ook echt naar het landschap. Naar het zand dat hij daar vindt, naar de grond. En dan schat hij in waar het meest logische is dat in een bepaalde tijd mensen hebben verbleven. Gewoond, geleefd. Ja, en als ze dat eenmaal weten, hij en de archeologen, dan kunnen ze gaan graven.
Met een handboor, met een handboor. Ga je dus, moet je voorstellen, raaien trekken, loodrecht op de Maas. Dus eigenlijk vanaf daar, hè, vanaf de overkant, trek je een raai, ga je elke 25 meter met een handboor, ga je naar beneden. Kijk je wat voor sediment het is.
Wat voor grond?
Wat voor grond? Is het zand, is het zilt, is het klei, is het grind? En wat wij aardwetenschappers doen, wij koppelen die sedimenten aan een bepaalde plek in de rivier. Dat is helemaal niet zo ingewikkeld. Je kan je voorstellen dat grind heeft veel kracht nodig om te transporteren. Dus je kan je voorstellen dat
grind komt via het water en
En daar heb je heel veel kracht voor nodig. Dus grind wordt gevonden in de bedding. Maar ver weg.
Want
van
daar stroomt de rivier het hardst.
Stroomt de rivier het hardst. Heel goed. Ja, en als je dan als je gaat kijken waar dan klei door de rivier wordt afgezet. Klei, dat zijn hele kleine fijne deeltjes. Hi. Hallo. Die komen eigenlijk relatief ver van de actieve rivier vandaan. Dus als jij dus je klei en je zand en alles wat daartussen zit, je grind in beeld gaat brengen, en je gaat het koppelen aan een bepaalde hoogte, kun je een reconstructie maken van het landschap, van waar de rivier gestroomd heeft.
Ja, want voor de goede oren, die rivier, de stroming van die rivier verandert in de loop van de eeuwen, van de millennia.
Ja,
hij slijt een bocht uit, neemt een afkorting.
Precies, maar ook het karakter van die rivier is heel anders. Als je aan zee bent en je kijkt naar zo'n zwinnetje dat leegloopt in zee, dan zie je zo'n soort, wij noemen dat een vlechtend patroon. Ik weet niet of je wel eens aan het strand bent geweest, vast wel. Of in de bergen, hoog in de bergen, als je een rivier ziet stromen, dat zijn allemaal ondiepe rivieren met een heel grillig vlechtend patroon. Zo stroomde de Maas ook in de laatste ijstijd, 12.000 jaar geleden. Dat is overigens waar die duinen, we kijken nu tegen de duinen van Assen.
Aan het westen, zeg maar, aan de andere kant van de Maas.
Ja, de oosten.
Het oosten, ja, ik zeg het fout, ja, de oosten.
Al dat zand wat daar ligt, al die Maasduinen, die zijn in die periode uit deze, hier, die komt allemaal hier vandaan. Want hier lag dan zo'n vlechtende rivier, bloot.
Want hier stroomde de Maas, voor de goede orde, hè. Waar wij nu aan het wandelen zijn, dat gebied was vroeger de Maas, oude Maas.
Dat die eigenlijk zo stroomde, wat we nu, zo zag het er ongeveer uit in de laatste ijstijd. Behalve dan dat we helemaal geen bomen hadden, want het was te koud. En als het dan weinig water in de bedding stond, zoals nu, dan ging het waaien. En we hadden een westenwind in die tijd, een hele sterke westenwind, maar ook een koude wind. En ja, er groeide helemaal niks. Dus dat duinzand, dat rivierzand, dat kwam allemaal op de andere oever terecht. En dat zijn nu de Maasduinen.
Ja, die liggen daar verstopt in die, die bomenrijen.
Dat je daar ziet, hè, want je ziet daar ook omhoog lopen. Ja. Hè, dat is vaak toch 5, 6, 7 meter dikke pakketten rivierduinzand. Die komen uit die periode. Toen hadden we dus hier een vlecht in de rivier. Maar toen ging het klimaat veranderen, snel. We hebben het nu over klimaatverandering. Maar toen, dat was echt heel snel. Binnen waarschijnlijk 10 jaar gingen we van een ijstijd naar een tijd waarin we nu leven. En je kan je voorstellen dat dat voor de planten, voor de dieren, maar ook voor de mensen...
Total shock.
Ja, dat is niet voor te stellen wat dat voor impact moet hebben gehad op de mensen. Alle records, je hele levenswijze. Als je gaat van een wintertemperatuur van min 20, dus dat is... Elk jaar 20 Elfstedentochten. Hè? Dan was het vanaf september tot maart. Nou ja, eigenlijk ook al vaak in de zomer kon je gewoon schaatsen. En dan binnen een jaar of 10 krijg je het klimaat wat je nu hebt. Dan moet je je voorstellen wat dat betekent voor de mensen. Maar ook, er waren geen bomen. Die bomen moesten allemaal nog vanuit het zuiden komen. Noem het allemaal maar op. En ook de Maas gaat zich dan anders gedragen. Want ja, het hele neerslagpatroon, alles verandert. Dus die rivier die werd van een vlechtende, ondiepe... De rivier werd het langzaam maar zeker een zich insnijdende rivier zoals we hem wat meer nu kennen. Nou ja, en dat sneed dus daar eigenlijk in waar die nu ligt. En dan krijg je dus weer een heel nieuw patroon met hele nieuwe afzettingen. Nou, dat is dus wat wij doen.
En dat vind je terug als je hier gaat boeren?
Als wij nu samen, als jij die microfoon wegdoet en wij pakken een boorzak. Ik heb hem niet bij me. En we gaan dus boren. Maar ik kan ze hier laten zien, want daar hebben we allemaal raaien van. Daar is wat we mee begonnen zijn. We zijn gewoon van die kant naar die kant. Dat hebben we trouwens voor een heel groot deel van het Maasdal al gedaan. Ja, en als je daar dus tekeningen van maakt, die je verbindt de lijnen, dan krijg je een mooi idee van de dwarsdoorsnede. En dan krijg je dus ook een idee van hoe de rivieren eruit gezien hebben. En dus ook waar mensen gewoond hebben.
Die plekje gaat René je zo meteen aanwijzen. Maar ik wil nog even van de gelegenheid gebruik maken om je op het hart te drukken. Niet op het pad te blijven. Precies, ja, een andere instructie dan je in een ander natuurgebied zult krijgen. Maar dit is het werk van de geestelijk vader van dit gebied, Kees-Jan van der Herik, die je al in de vorige aflevering hoorde en nog in komende afleveringen zult horen. Het idee achter dit hele nieuw ingerichte Maaspark, die oude Maas, is niet op het pad blijven. Ga gewoon struinen. Boksenpiepen oprollen en plezier hebben. Dat is het idee. En ons punt in de verte, dat is die uitzichttoren. Daar gaan we naartoe en daar klimmen we zo meteen in. Maar je hoeft dus niet op het pad te blijven. Had ik al gezegd, hè?
Die geul die je daar nu ziet, dus als de mensen dus naar de brug toe lopen, gelijk aan hun rechterhand.
Dat
is nu een geul hersteld, die waarschijnlijk 10 of 9000 jaar geleden daar al lag.
Het is uitgegraven, het is wat dieper gegraven.
Je ziet daar ook, wat daar uitgegraven is, dat zijn voor een groot deel ook de sedimenten die in die geul terecht zijn gekomen. We noemen dat een restgeul, hè, de restant van de rivier eigenlijk. Nou, en daarom vind ik het zo leuk, die ligt eigenlijk op dezelfde plek.
Dat is ook gerestaureerd, zo zag het er vroeger uit.
Gewoon gerestaureerd. En ook die, hè, wat we dan oma noemen, de oude Maasgeul, de oude Maasarm. Dat is in principe, ik kan het je wel even laten zien straks op een kaart als je dat wil. Dat is eigenlijk een geul die ongeveer 15.000 jaar geleden al is ontstaan. En die is nog steeds zichtbaar in de morfologie. Nou, dat is natuurlijk prachtig. En dat is wat ook zo mooi is aan dit landschap. In principe, met alle hoogtes die nu weer zijn aangelegd, krijg je een beetje een idee van, hé, ik loop in een oude riviervlakte met daar een restgul en daar de actieve Maas. Ja, dus ik word er wel enthousiast van. Ja. Maar goed.
Is het daar even, even naar die toren lopen? Ja. En als we dan in die tijd hier gelopen hadden,
ja.
Waren we dan veel mensen tegengekomen?
Dat is een mooie vraag. Nee, maar dat is wel een hele interessante vraag. Waar wij nu naartoe lopen, ja, het was een van mijn favoriete punten van het Maasdal. Daar ging ik ook altijd mensen naar excursies of zo, dan proberen we altijd dat punt. Ik kan het nu heel moeilijk vinden, maar ik weet dat het hier ergens moet liggen, want het is helemaal veranderd. Dat is ongeveer, ja, er ligt daar nu water. Zo'n beetje daar. Richting de windmolen.
Richting die windmolens die je ziet boven de bomenrij aan de oostkant.
Dat was een punt waar je dus die morfologie, dat oude landschap, nog heel erg goed kon zien zoals het er lag tot voor kort. Nou, waar de uitkijktoren staat, dat was een, en dat is het eigenlijk nog steeds, een heuvel, een kop in het landschap. Als je naar het noorden kijkt, dus richting de fabriek daar, dan had je een restgul. Die ligt daar. En dan kreeg je dus een stuk rivierterras. En dat rivierterras is dus uit die oude ijstijd, laatste stuk van de ijstijd, waar ook de Maasduinen uit zijn opgewaaid.
Rivierterras iets wat hoger ligt.
Dat is precies iets wat hoger ligt. Dat is niet een terrasje aan de rivier. Dat hebben ze ook hier, maar dat is het niet. En dan uiteindelijk ging je weer een gul in, moet je je voorstellen. En dan, na die gul, dus eigenlijk tot vlak voor de Maas, kwam het landschap in een zone van ongeveer 50 meter nog weer eens omhoog. Dus probeer je dat een beetje voor te stellen. Daar zie je nu niks meer van, want nu hebben ze, het heet een weerverlaging, nu hebben ze dat allemaal afgevlakt. Maar op de plek van je ziet dat de uitkijktoren nog steeds hoog staat. Dat is eigenlijk altijd een hoge plek geweest in het landschap. En daarvan wist je al, daarvan kon je de vondsten gewoon al in het vroege voorjaar na een regenbui, als de oogst er al lang af was, kon je ook vaak al vondstjes gewoon oprapen.
Archeologische vondsten. Want als mensen ergens gingen wonen, of ergens even gingen, dan was dat meestal op een hoge, droge plek in de buurt van een rivier, stel ik me voor.
Nou, dat is een van de allerbelangrijkste. Altijd, voor overal, je moet water in de buurt hebben. En of dat nou stromend water is, dat is natuurlijk mooi. Maar ook stagnerend water, zoals in een restgul. Want het bood natuurlijk.
Drinken, vissen,
wassen.
Misschien vervoer.
Vervoer, zeker. Niet misschien, zeker vervoer. We hopen natuurlijk stiekem altijd nog eens een keer die kano te vinden in zo'n restgul. Er werd gevist, visfuiken, misschien een vis weer. Dus al dat leven is gewoon heel erg gecentreerd rond dat water geweest. Maar tegelijk moet je ook voorstellen. Nou, kijk maar eens hier wat hier ligt. Hier ligt.
Nou, kijk. Ja. Zand zou ik zeggen en stenen.
Ja, zand en stenen. Hè? Dit zijn originele sedimenten uit de laatste ijstijd. Dat kan ik je alvast vertellen. Dit is 12.000 jaar oud. Althans, dat is 12.000 jaar zo'n beetje geleden hier neergelegd.
Zand en steentjes.
Ja, want dat was die vlechtende rivier. En die vlechtende Maas die sorteerde eigenlijk helemaal niet. Die nam gewoon als een soort bulldozer. Elke keer als de sneeuw smelt, die nam gewoon alles mee. En dat bepaalde ook het rivierpatroon, dat vlechtende rivierpatroon. Terwijl die meanderende Maas, die is veel fijner van karakter. Misschien wat meer vrouwelijke vorm van de rivieren. En die selecteerde en die was heel rustig en heel bedaard. En natuurlijk, als het hard geregend had in de Maas en in de Ardennen, stroomde die wel hard. Maar dat was allemaal redelijk gecontroleerd. Nou, voor die vlecht in de rivier is dat uiteindelijk niet het geval. Maar je kan je ook voorstellen dat als je hier, we zitten hier op dat rivierterras uit die laatste ijstijd, waar de uitkijktoren staat, was dat een relatief hoog deel. Als je hier ging zitten, dan had je ook wel met grind te maken. En die Maas die sneed zich daarin. Dus de grondwaterstand, kan je je voorstellen, daalde ook nog eens. Dus je kunt je afvragen of je hier op dit grind wel zo lekker kon akkeren als boer. We vinden eigenlijk helemaal geen vindplaatsen uit dat, we noemen dat de nieuwe steentijd of de bronstijd, vinden we eigenlijk helemaal niet zoveel terug op dit jonge Driasterras. Daar begint de bewoning eigenlijk pas in de ijzertijd, zo'n beetje 800 voor Christus.
Dus zeg maar jagers, verzamelaars, die zullen hier hebben rondgelopen in de oude tijd.
Absoluut.
Maar ja, die woonden niet ergens, want die verbleven er niet. En daarna kwamen er boeren, die bleven ergens zitten, maar die vind je hier niet terug. Blijkbaar was dit gebied
tot pas in de ijzertijd. Dat is een beetje het verwachtingsmodel, dat is wat we nu eigenlijk proberen een beetje te achterhalen van hoe is het nou eigenlijk gegaan. En de reden misschien is toch, ja, dat weten we eigenlijk wel zeker, Ik vertelde je kort, maar het is een beetje moeilijk, hè, want we hebben geen beeld natuurlijk. Maar vlakbij de Maas kwam het landschap nog even omhoog. Nou, daar ligt een wat we noemen een kronkelwaard. Daar ligt een oever en die heeft zich, wij noemen dat de oude kronkelwaard in het Maasdal. En dat is een plek naast de Maas, maar ook met heel geschikt sediment. Veel siltiger, veel kleiger, veel fijner zand dan dit grove grind. En dat heeft de perfecte omstandigheden opgeleverd om daar te gaan akkeren. Dus de mesolithische jagers-verzamelaarsmens vinden we eigenlijk allemaal terug in een zone van die kronkelwaardrug, die oeverwal daar. Het is niet alleen hier, maar ook in Wel-Aaien, verder naar het noorden, vind je daar eigenlijk het mesolithicum en het neolithicum terug.
Wacht, dat moet ik misschien even aanvullen. Dus mesolithicum, neolithicum, middensteentijd, nieuwe steentijd. In die nieuwe steentijd kwamen er boeren. Gingen mensen ineens akkers verbouwen. Daarvoor, in die oude steentijd, trokken jagers en verzamelaars rond. En dan bouwden ze een kampje en dan trokken ze weer verder als het eten zo'n beetje op was in de buurt. Nou, wat René hier zegt, is dat vlak langs de Maas, daar is een verhoging. En die verhoging ligt dus precies langs de Maas waar die nu is. Maar eigenlijk dus ook langs die oude Maasarm, want die liggen min of meer naast elkaar. En op die grond, daar vonden zowel die oude jager-verzamelaars het fijn om te wonen, als de boeren later het fijn om te zitten. En dat is die smalle strook die je ziet als je naar het oosten kijkt, richting de windmolens, zeg maar. En dan loopt daar ergens de Maas, maar voordat je bij de Maas zou zijn, dan heb je die smalle strook die heel rijk is aan vondsten.
Daar hebben we dus een plek waar 5000 jaar lang elk seizoen of regelmatig de mesolithische mens, de jagers-verzamelaars, daar terugkwamen. Daar hebben we gewoon boven elkaar alle activiteiten in vuursteen. En al in vuurstenen voorwerpen. Ja, heel spectaculair.
En heb je dan ook meteen een, want dat is natuurlijk fascinerend, dat dan mensen dichterbij komen. Heb je dan ook meteen een beeld van hoe die mensen eruit zagen, hoe ze leefden?
Ja, hoe ze leefden wel, want dat is natuurlijk een van de belangrijke vragen die we hebben. Het is natuurlijk ons erfgoed, ons verleden. Niet iedereen vindt dat even interessant. En daar is wel wat voor te zeggen aan de ene kant. Maar het is natuurlijk heel fascinerend om ons als mens te zien overgaan van jagen, verzamelen. Alleen al die overgang, moet je je voorstellen, dat je hier woont als jager-verzamelaar. Je trekt wat rond en je maakt wat vuurtjes, je maakt je gereedschap. En op een gegeven moment komt er een groep, of er komen mensen hier in het gebied ook. En die doen iets heel anders. Die kijken zo een beetje meewarig naar je. Ja, hoe dat precies gegaan is, dat is een heel vraag. Maar zo stel ik me dat voor. Hallo, ik ben Piet. Ja, wat kom je hier doen? Ja, we komen even de landbouw brengen.
Dus die bouwen ineens een huis.
En die gaan een huis bouwen.
En die
komen met zaad en die gaan hier proberen een plek. Dus langs de Maas staan, want dit is waarschijnlijk veel te grof en veel te slecht geweest. Misschien hebben ze het geprobeerd. En die gaan daar dus op die plek, die gaan daar wonen of die gaan daar langer.
Want zo gauw je voedsel kunt verbouwen, hoef je niet meer rond te trekken. Dat is het idee van die boeren, daar kun je ergens blijven.
Nee, dat is het idee. Ja, je zou eigenlijk Sapiens moeten lezen, dat boek van die Israëlische.
Ja, die heeft 3 boeken geschreven, ja, Sapiens.
Dat eerste Sapiens, dat is fascinerend. Daar staat het echt allemaal helemaal beschreven hoe het in zijn gang gegaan is, hoe het in zijn werk gegaan is.
Hij was erbij, hè?
Ja, maar ja, dan kun je er ook wel een beetje. Dus dat is echt een heel interessante vraag voor ons allemaal. Van hoe is dat dan precies gegaan? Hè? En je ziet ook gewoon.
Maar dat die ontmoeting tussen die boeren die van ver kwamen en die de mensen hier leerden hoe dat moest. Dat heeft ook hier plaatsgevonden.
Dat heeft ook hier plaatsgevonden, ja. En je probeert dus dan in vindplaatsen juist te kijken van, zie ik nog elementen van jagen verzamelen? En dat kun je bijvoorbeeld zien in je werktuigen. Hè? Want je moet je voorstellen, dat was allemaal bos. Hè? Dus van hier tot aan, bij wijze van spreken, de Noordzee had je een enorm groot oerbos. Dus
het was na die ijstijd.
Na die ijstijd. Dus in de loop van de tijd waarin we nu leven. We leven nu zo'n beetje 12.000 jaar in een tussenijstijd. Statistisch zou die ongeveer ophouden. Maar gezien onze invloed op het klimaat gaan we nog wel een poosje door, vermoedelijk. Anders hadden we het begin van een ijstijd wel langzaam maar zeker tegemoet kunnen zien. Maar dat was dus gewoon een heel groot oerbos. En ja, die mensen deden daar wel wat, maar dan moet je dus bomen gaan hakken. Dus logisch ook dat ze juist die rivier met zijn herkenbare, je weet altijd hier waar je zo'n beetje bent, daar is de fabriek, daar gaat hij naar links. Dus logisch dat dit een soort snelweg geweest is van culturele beschaving eigenlijk. Hier langs deze weg is die landbouw heeft zich verspreid. Maar dus proberen we naar bij de vindplaatsen heel erg goed te kijken van, is dit nog een jager-verzamelaar? Of zien we hier ook al elementen in het vondstenspectrum, zoals we dat noemen? Op een gegeven moment, als er aardewerk, heel simpel, als er aardewerk in je vondstlaag zit, dan weet je van, hey, dit zijn boeren. Dit zijn vroege boeren.
Die blijven op een plek.
En die hebben ook geleerd, ze bouwen niet alleen huizen. Ze verbouwen ook niet alleen. Maar ze hebben ook geleerd dat op het moment dat jij graan hebt, of je maakt producten van graan, en je hebt surplus, hè, want je maakt meer dan je nodig hebt, dan ga je dat opslaan in potten. Je moet het ergens in opslaan, bijvoorbeeld. Of je gaat het proberen te beschermen. Of je gaat het ruilen. Van nou, je hebt een mooie vuurstenen dolk daar aan je heup hangen. Die wil ik wel. Ja, dat kost duur. Dus nou, heb jij dan voor mij graan? Zo is de economie natuurlijk
dus
ook.
Die jagersverzamelaars, die hadden helemaal geen potten. Dat ga je niet meeslepen.
Dus die confrontatie tussen twee. We hebben het nu wel, hè, over de integratie en migratie. Maar dat is pas echt een hele serieuze geweest. Want die mensen kwamen met een totaal andere levenswijze. Vanaf dat zuiden van de Maas hier. In dit gebied, door die Maas.
Vind je dan ook sporen van confrontaties? Want dat zijn natuurlijk ook twee.
Dat is wat we natuurlijk het liefste hebben. Hè?
Slagveld.
Ja. Nou, nee, we zien het, we hopen het terug te zien. En ik werk ook voor de Via 15 voor Rijkswaterstaat. En daar hebben we twee vindplaatsen, heel bijzonder. Waar zowel dat late mesolithicum als dat vroege neolithicum, dus dat laatste staartje jagen verzamelen, als de eerste landbouwers in zitten. En dat is natuurlijk niet alleen landbouw, dat is ook veeteelt. Dus je kan natuurlijk ook kijken naar, hebben we informatie over de veeteelt? Nou, en dat is wel weer, ja, ik kan uren vertellen. Kijk, als je hier nou zo'n oud gultje ziet liggen, hier vlak voor waar wij staan. Hè, dat kunnen de mensen denk ik vanaf de dijk gewoon zien als een gultje wat dwars door het landschap heen gaat met een bruggetje. Zo'n oude restgul, daar zit veen vaak in. Als die rivier eerst daar stroomt en dan gaat daar stromen en dan gaat nooit meer overstroomd worden. Dan komen er, ja, dan gaat, we noemen dat verlanden. Dan gaat die gul, ja, die wordt eigenlijk niet meer gebruikt. Langzaam maar zeker wordt dat een moeras. En langzaam maar zeker verdwijnt dat water. Misschien dat bij hoog water die restgul, zoals die oude Maasarm, af en toe nog eens gebruikt is. Maar langzaam maar zeker zie je daar dus wat we noemen organische sedimenten ontstaan. Dus veen en humeuze kleien. En daarin blijft heel goed stuifmeel bewaard. Van de planten en de bomen die daar gestaan hebben. Maar ook als jij je koteletje gegeten hebt en je gooit de restanten van het vlees, van wat je gedaan hebt, gooi je dus in die restgul. En je hebt een kans dat het daar is blijven liggen. Dan kun je dus ook een verhaal gaan vertellen over, nou ja, door naar het stuifmeel te kijken, kunnen wij bijvoorbeeld precies zien wanneer de eerste granen verschijnen. Dat kunnen we vaak ook dateren. Dus we kunnen zien in het sediment van een restgul, in de klei en in het veen, kunnen we bijvoorbeeld zien wanneer er welke soorten, wanneer welke bomen voorbij komen.
Wanneer mensen wat aten.
Daar zit dus heel veel informatie over een voedseleconomie in. Nou, je snapt, als je verder naar het westen gaat, richting Rotterdam, noem het allemaal maar op, daar is veel meer van dat organische materiaal bewaard gebleven. Hier hebben we er heel weinig van, maar we zoeken er wel naar. Omdat dat natuurlijk ons heel veel kan vertellen over de voedseleconomie. En we hopen natuurlijk in zo'n oude restgul nog eens een keer de kano te vinden. Want ja, dat wil natuurlijk uiteindelijk iedereen.
Zou die overleven, zo'n oude kano?
Nou, daar hebben we dus echt heel, zeker ook in dit gebied, juist in dit gebied. Hè, dus als je meer richting de windmolens gaat, waar die, dat gaf ik de mensen al aan. Als je vanaf de dijk waar de mensen staan naar het oosten gaat, dus richting de Maas waar die nu stroomt, dus richting de overkant. Dan had je dus eerst een restgul. Nou, die hebben ze hersteld. Dan krijg je eigenlijk een riviervlakte waar de uitkijktoren op staat. Dat was dat terras, rivierterras uit die oude ijstijd, laatste ijstijd, waar al dat grind nog hiervan ligt. Dan kregen we een gultje en dan gingen we omhoog en dan kreeg je de Maas zelf. Nou, dat gultje daarvoor, daar hebben we heel specifiek onderzoek naar gedaan, want die is vergraven. Dat is nu eigenlijk de gul die daar voor de Maas loopt. Mm-hmm. Daar hebben we heel doelbewust gekeken van, is daar een kans geweest dat wij, of is daar een kans dat wij daar nog oude resten, of een kano, of een visfuik, dat hout is organisch, of dat bewaard gebleven zou kunnen zijn. Want je moet dan natuurlijk wel kijken, het moet wel de hele tijd onder het grondwater liggen, want anders bewaart het niet.
Dan rot het. Hè?
Anders gaat het rotten. Ja. Zodra het boven het grondwater komt, gaat het rotten en wij het na enkele decennia kwijt. Nou, er waren maar heel weinig plekken, hebben we gewoon uit boringen kunnen zien, waar de bodemomstandigheden zo goed waren dat je daar eigenlijk ook wel de kano's zou kunnen vinden. En we hebben ook rekening gehouden met bij de ontgraving. De mensen van Dura Vermeer, van Ploegham.
Let op.
Let op. Als je dit soort zaken vooral hout ziet, geef dan even een belletje. Dan komen we direct kijken om er zo voor te zorgen dat we toch, als het iets is, het toch nog bewaard.
En doen zij dat dan in de regel? Of denken die van, ja, maar wacht, als we nou gaan bellen, dan liggen we dadelijk 2 weken stil.
Want
dan...
Ja, hele goede vraag. Nee, ik ga ervan uit in de grote projecten die ik doe, dat het ook daadwerkelijk gebeurt. Kijk, vroeger, toen we nog geen wetgeving hadden, werd het natuurlijk weggeschept. En want mensen op de bok, op de graafmachines, die zijn zo ervaren, die zien echt wel wanneer er iets is en wanneer er iets niet is. Kijk, een klein stukje vuursteen is moeilijk te zien. Maar als jij...
Maar een kano,
dat zie je wel. Dus ja, dat... Ja, dan, wij krijgen dan wel gewoon... Want we regelen van tevoren dat zij niet voor de kosten en ook niet voor de vertraging aan de lat staan. Dus als ze vertraging oploopt, betalen wij dat.
We staan in de schaduw van de uitkijktoren, maar dit was ook 10.000 jaar geleden al een hoge plek, natuurlijke hoge plek in het landschap.
Ja, en misschien zelfs nog langer geleden, we weten het niet precies, want die rivierterrassen die zijn vaak niet zo heel goed van elkaar te onderscheiden. Maar ga er maar vanuit dat aan het einde van de laatste ijstijd, zo'n 12.500 jaar geleden, toen het klimaat heel snel verbeterde, lag hier een grote puist in het landschap en daar staat de uitkijktoren precies op.
En dus ook een plek waar mensen dan zouden zijn verbleven, want het is dan hoog en droog in de buurt van water. Gunstig.
Ja, ja, nou sterker nog, alles wat je hier ziet is opgegraven door de archeologen. Wij noemen dit vindplaats 9. Vindplaats 9. Altijd is het in het...
We gaan naar boven.
Ja, we gaan even naar boven.
Ja, ja. Maar vertel.
Vindplaats 9 is... Ik was dat verhaal begonnen, maar ik heb het niet afgemaakt. We beginnen met een booronderzoek. En vervolgens op basis van dat booronderzoek gaan we karteren. Dan gaan we dus de vindplaats proberen op te sporen met een boor. Dank u wel. En als we dan een vindplaats hebben en we weten waar die ligt, dan komen we met proefsleuven. Dan gaan we echt met de graafmachine aan de slag. En dan gaan we ook echt kijken wat voor soort vindplaats dat dan uiteindelijk is. Wat we dan gaan doen, dat noemen we waarderen. En dan gaan we een uitspraak doen of deze vindplaats bijzonder genoeg is voor onderzoek. Of bijzonder genoeg is om hem in ieder geval te bewaren als het kan. Kijk, dit is toch prachtig, hè? Ja, ja. Mooi, hè?
Ja, je kunt heel ver kijken, hè? Dit is eigenlijk het gebied waar jij al... Nou, veel langer dan dat hier gewerkt wordt, je hart aan verpand hebt, begreep ik.
Ja, in 1987 heb ik hier al, het stond op camping Ooijen. En toen deden we mee tijdens mijn studie, als een bijvak prehistorie. En er was een groot onderzoek vanuit het Rijksmuseum van Oudheden. Van Leo Verhart en Milko Wansleben. En die gingen promoveren.
Wacht, grote steentijddeskundige.
Dat is de man. En die wilde gaan juist op die overgang van Mesolithicum naar Neolithicum. De agrarische revolutie. Daar wilden zij onderzoek naar doen. En wij waren dus de landschappers die dus hen toen al informatie over dat landschap gingen geven. Om dan een uitspraak te kunnen doen van ja, waar zitten die mensen uiteindelijk?
Dus jij kwam hier al ver voordat er überhaupt sprake was van dit project en van die oude Maasarm. En voordat de Maas eigenlijk overstroomd was in 1994.
Ja, in 1992. Wanneer was het? 1995. Ja, ja, zeker. Dus ik heb altijd mijn hart verpand aan dit stukje Nederland. Ik vind het een van de mooiste stukjes, misschien wel het mooiste stukje van de Maas. Met een hele bijzondere geschiedenis. En zoals ik zei, die kaart, hè, die hoogtekaart, die hadden we toen ook niet trouwens. Hè. Wij zaten gewoon s'avonds in de tent, zaten wij op hoogtecijferkaarten. Zaten wij gewoon net als een puzzel, zaten wij op hele grote kaarten, zaten wij lijntjes te verbinden. Zodat wij met kleurtjes konden zien van, hé, hier is iets hoger en hier is het iets lager.
Een razend interessant gebied dus, waar je nu staat of waar je nu overheen kijkt, hè, want je staat in die uitzichtstoren. Tenminste, als je überhaupt hier bent. Misschien lig je thuis in je tuin, ben je onderweg, luister je dit totaal ergens anders. No problem, dan leer je iets over het Maaspark Ooijewansen, maar vooral leer je iets over de manier waarop dit kan, ook op andere plaatsen in Nederland. Natuur de voorrang geven.
Al draait het natuurlijk in de eerste plaats vooral om veiligheid hier, hè? Want het water moest de ruimte krijgen. Daar werd een oude Maasarm voor gebruikt die er toch al lag, maar die deels was volgebouwd en gebruikt werd door boeren. Nou, het is vrijgemaakt, het is nog iets dieper gemaakt en als er nu weer hoog water komt in de Maas, dan kan dat water zijn weg zoeken door deze hoogwatergeul, die oude Maasarm waar jij nu staat, als je er staat, en die helemaal doorloopt tot in Wansum. In het noorden, 10 kilometer noordelijker. Als je nu nog gaat wandelen, dan kun je in volgende afleveringen, als je helemaal die route loopt, dan kom je uiteindelijk in Wansum terecht. Wansum is ook wel een mooi eindpunt van deze podcastserie, want in Wansum is meer veranderd dan alleen wat natuur erbij. Dat hele dorp, hart en ziel van dat dorp zijn veranderd. Omdat er bij dat hele project van de Maasarm weer beschikbaar maken voor water iets anders is bijgetrokken, namelijk een rondweg om dat dorp leiden en het verkeer uit het dorp halen en het dorp dus ook opnieuw inrichten. Het is een nieuw dorp geworden. Nou ja, dat is ook een mooi verhaal. Dat verhaal laat ik straks vertellen in een latere aflevering door Huub Jansen, de grote liedjeschrijver uit Wansum, die onder andere dit liedje schreef.
Het is puur geluk hier te zien aan de rand van de Maas. Even lekker niks doen, kijken naar de golf van buurt hier varen. Ik kom hier best doen, want dit is mijn plekske. Dit is mijn plekske. Dit is mijn plekske van geluk.
Want natuurlijk laat Huub Jansen zich inspireren door dit enorme project dat de 540 hectare natuur aan de Maas heeft teruggegeven. Nou, en in die toren, in die 540 hectare, daar staat nog steeds René Izarin. Want die heeft namelijk nog één ding ons niet verteld. Wat ze nou hebben teruggevonden, die archeologen in de grond. Hij heeft wel mooi verteld waar ze dan zaten, die mensen vroeger. Maar wat we van hen terugvinden, dat vertelt hij nu.
Nou, als je hier vanuit de tijd geredenerend, de mesolithische mensen,
je maakt het wel spannend, zeg.
De jagers, nou, de jagersverzamelaars die hier rondtrokken met de seizoenen, die wisten waarschijnlijk precies wat ze hier konden halen. Die zullen daar wat meer de hazelnoten hebben gehaald of nou noem het maar op. Die trokken dus door dat land, bleven soms een paar dagen op één plek, maar niet zo heel erg lang, misschien iets langer. Die hebben we met name dus op het direct langs de Maas op die oever daar zitten. Die zitten dus in die oever. Daar
en dan vind je vuurstenen?
Vuurstenen. Eigenlijk niet gereedschap. Meer dan dat. Je hoopt meer te vinden, maar het enige wat je eigenlijk vindt is vuurstenen gereedschap. Nou, als ze zelf moesten gaan jagen, bijvoorbeeld in het bos of waar dan ook, hangt er vanaf waar ze op gingen jagen, dan maakten ze hele kleine verfijnde pijlpuntjes van dat materiaal. Ja, het is ongelooflijk, als je het nu oppakt kun je jezelf er nog mee scheren.
Zo scherp.
Zo scherp. Jij en ik zouden daar op dit moment een voordeel van kunnen doen. En zo zetten ze dus hele kleine stukjes vuursteen gewoon in een bepaalde pijl met een schacht erbij, zo met hout. Dus dan maakten ze gewoon zelf hun eigen gereedschap. Maar wat ze ook konden doen natuurlijk, als jij heel goed was op een bepaalde plek halffabrikaten kon leveren, dan nam je die halffabrikaten mee. Bijvoorbeeld voor de klus die je in de winter had.
Je bedoelt halffabrikaten, vuurstenen, dingen waar je later nog iets van kon maken.
Waar je later nog iets van kon maken. Ja. Nou, zo konden wij hier van dat, ik niet, hè, maar dat doen de mensen van Baken, de mensen van Raap die hier dat onderzoek
archeologische bureaus.
De archeologische bureaus, die hebben zoveel kennis en die lukt het dan precies ook om een uitspraak te doen over wat die mensen hier nou eigenlijk gemaakt hebben.
Want die vinden alleen die restjes.
Alleen die restjes. En soms is het mogelijk om zo'n stuk weer helemaal in elkaar te zetten.
Dan maak je zo'n oude knol en dan zie je wat er ontbreekt. En dan,
ja. En zo proberen we dus, proberen ze dat te reconstrueren.
Oké, dus die zaten daar.
Die zaten daar.
Je vindt geen tenten terug, je vindt geen huizen terug.
Nee, die zaten vooral daar, omdat ze, en die zaten trouwens ook hier, zo'n beetje als je hier, dus aan deze kant van de gul, een beetje op de rand van dat vlecht van dat terras waar we hier op zitten, zaten ze ook, zijn ook wel wat mesolithische dingen, maar veel minder duidelijk. Ze hebben er wel gezeten, Maar we kunnen het niet meer zo goed herleiden. Dus we weten dat ze hier geweest zijn. Maar ze hadden een hele grote voorkeur voor die plek langs de Maas. Ja. Daar zaten ze prachtig, hoog en droog. Een schitterend gebied, bij het water. Met aan de ene kant een restgul waar de kinderen konden spelen. Aan de andere kant het stromende water van de Maas.
Zonnetje scheen.
Zonnetje scheen, ook in die tijd, juist in die tijd. En toen kwam het Neolithicum, dus toen kwamen de boeren. En die hebben eigenlijk die plek ook genomen of overgenomen. Omdat daar juist, hè, wat ik al zei, die oevers die zijn ziltrijk, die zijn wat kleiig. Dat is wat fijnzandiger. Veel vruchtbaarder dan wat hier onder aan die uitkijktoren ligt.
Als je iets wilde laten groeien, moest je ook daar.
Moest je daar zijn. Ja.
Maar dat waren niet dezelfde mensen of hun kinderen of hun nakomelingen die gewoon die technieken van dat boeren geleerd hadden?
Nou ja, dat is dus een hele goede vraag. Je hebt wel natuurlijk dat die invloeden die komen vanuit dat zuiden, vanuit Mesopotamië, Balkan en vanaf Elsloo-Stein, Sittard natuurlijk langzaam maar zeker deze kant op.
De kennis van hoe het moet,
dat boeren. Van hoe het moet, dat gaat met honderden jaren, gaan ze dus eigenlijk gewoon steeds verder naar het noorden, want uiteindelijk hebben we ze in de Via 15 ook gevonden. Dus daar zit dan 300-400 jaar tussen voordat ze uiteindelijk daar zijn. Ja, hoe dat precies gegaan is, daar zal uitwisseling geweest zijn. Maar je kan je ook voorstellen dat het dieet van de Neolithische mens met... Ja,
als je lichaam gewend is aan dat jagen en verzamelen.
Ja, ook dat dieet van je hebt wat veeteelt, dat kan bijvoorbeeld eerst veeteelt geweest zijn. Hè, dus dat je gedomesticeerd vee hebt. Maar natuurlijk zal dat dieet zijn aangevuld met de jacht, met vissen, want alleen een broodje hamburger ga je niet redden, ook tegenwoordig niet. Dus alleen vlees dus ongetwijfeld zal er ook uitwisseling van kennis geweest zijn tussen de mensen die dit gebied heel erg goed kenden. Dus zeker in die eerste fase, in die overgang van laat Mesolithicum naar vroeg Neolithicum.
Is boeren en jagen.
En maar langzaam maar zeker zie je dus, want dat zie je dus nu, hoe wij nu onze samenleving hebben. Langzaam maar zeker raakt dat jagen en verzamelen raakt er dus uit. En is het een volledig 1000 jaar daarna, zeker als we in de bronstijd zitten, nou, misschien nog wel iets later, dan zie je dus eigenlijk dat het een volledig agrarische samenleving is geworden. Elke periode heeft zo zijn eigen versieringen of zijn eigen manier van spitsen. Daar zit natuurlijk ook, er zit nog in onze technologie zit ook een, als je de telefoon in Amstel bijvoorbeeld, in Amsterdam, bij de Noord-Zuidlijn, daar hebben ze gewoon de boel kunnen opdreggen en daar zie je gewoon de evolutie van de mobiele telefoon. Je ziet daar gewoon onderin zie je zo'n ding. En hoe verder je naar boven gaat, des te moderner worden de telefoontjes die daar dus zijn ingegooid. Dat is natuurlijk
die vind je terug en
je ziet daar gewoon een ontwikkeling in.
Dus je ziet hier in zo'n metergrond zie je ook de evolutie van een speerpunt.
Ja, zeker.
Die
wordt vast
dan toch handiger gemaakt 1000 jaar nadat die
aangepast wordt aan het landschap. Nou ja, om nou iets te verzinnen. Als jij in de ijstijd rondloopt, jij en ik, en we zien in de verte zien wij bizons of een mammoet of een wolharige neushoorn en wij willen die pakken. Ja, dan heb je wel een stevig gereedschapje nodig voordat je zoiets neerkrijgt. Hè? Om eens iets even heel plastisch plat te slaan. Dus dan zie je dus ook dat de vuursteentechnologie, de dolken, het is heel grof materiaal. Want ja,
de beesten zijn groot.
De beesten zijn grof.
De wachten zijn dicht.
Ja, terwijl op het moment dat jagen verzamelen zich aandient hier in het Mesolithicum, zal ik maar zelf was ook jagen verzamelen. En je hebt hier oerbossen en je hebt hele dichte bossen. Daar kun je helemaal niks, want het wild dat er rondloopt, dat zijn wilde zwijnen en herten en hier en daar is een beer. Ja, daar heb je dit helemaal niet voor nodig. Je hebt ook niet eens bewegingsruimte. Dus dan zie je dus dat in de loop van het Mesolithicum, als hier de boel helemaal bebost raakt, hè, na de berk en de den komt dan de hazelaar en dan komen die bomen, die komen allemaal vanuit het zuiden. Veel van die bomen zijn achter de Alpen achtergebleven in de ijstijd. Die komen dan langzaam via de rivieren komen die terug.
Met zaadjes hier
naartoe. Met zaadjes gewoon hier naartoe, precies, en met vogels. Komen bepaalde planten weer hier naartoe, omdat het nu kan. Dan zie je dus...
Dan heb je andere dieren en dus andere wapens nodig om ze te vangen.
Ja, en dat zie je dus ook gewoon terug in dat spectrum. Dus als we het landschap kennen, kunnen we zien waar die mensen gezeten hebben. Maar door goed naar hun vindplaatsen, naar hun materiaal te kijken, kunnen we ook reconstrueren waar ze op hebben gejaagd. We kunnen zelfs op dat vuurstenen gebruiksporen zien van waar ze dat voor gebruikt hebben.
Wauw, dan kom je wel heel dicht bij de mensen.
Ja, en het dichtst bij de mens kom je met een graf, vind ik zelf.
Hebben jullie graven gevonden?
Ja, we hebben het oudste glas van Nederland gevonden als je omdraait.
Glas, het oudste glas?
Het oudste glas van Nederland hebben we hier gevonden. Misschien een beetje, 200 hier vandaan.
Dus we kijken naar het zuiden.
We kijken nu naar het zuiden.
Achter de uitkijktoren nog, hè, voor de mensen die aan het wandelen zijn.
Ja, dat is ook allemaal verlaagd. Hè, want je ziet daar waar de dijk als het ware begint. Dat is eigenlijk het begin van het projectgebied ook. Je ziet ook dat de boel verlaagd is. Hè, want die huizen daarachter die staan
hoger. Die, ja, staan die witte hoger. Huizen.
Dus hier is ongeveer 3 tot 5 meter af. Hè. Dus je moet je voorstellen dat...
Dat is gewoon weggegraven.
Dat is weggegraven. Dat is de weerverlaging om de rivier uiteindelijk ruimte te geven. Nou, daar hebben we een vindplaats. Wij noemen hem vindplaats 12. Dit is allemaal vindplaats 9. Dat loopt eigenlijk tot aan die bomenrij. Dus dat is allemaal opgegraven. Zie je die bomenrij daar? Dat is, ja, nog de oude bomenrij. Als je die weg doortrekt, je ziet ook daar nog waar de Maasveldweg gelopen heeft. Dus je gaat daarheen. Dit was allemaal vindplaats 9. En daar zat vindplaats 12. En dan pak ik even vindplaats, dat glas even op. We zien dus na het Neolithicum, de bronstijd hebben we heel weinig van in de Maas. Dat is eigenlijk de tijd waarin de steentijd zegt dus dat je eigenlijk alleen maar werktuigen van vuursteen hebt, van steen. De bronstijd is de tijd waarin we dus eigenlijk de eerste metaaltijd, waarin we dus leren om met legeringen aan de slag te gaan. En dus eigenlijk hele andere wapens. Krijgen we dolken, krijgen we speren, krijgen we hele andere... Dat is natuurlijk ook een techniek die uiteindelijk allemaal van ver komt. En ik bedoel, dat is toch echt de bakermat. Je zou het niet zeggen nu, met alle crisis in het Midden-Oosten. Maar het is wel de bakermat van onze beschaving.
En dat boeren en dat brons en het ijzer.
Alles komt daar vandaan, ja. Nou, en ergens in de bronstijd en in de ijzertijd gaat dan het klimaat waarschijnlijk veranderen. Gaan wij meer ingrepen doen in het achterland. Dus die Maas wordt onbetrouwbaarder, moeder Maas. Ze krijgen steeds vaker te maken met overstromingen. Dat is de reden waarom ze vermoedelijk vanaf de middenbronstijd, want dat weten we eigenlijk vanuit Welaaier, een onderzoek wat verderop plaatsvindt, stroomafwaarts. Eigenlijk tot aan de middenbronstijd hebben we daar nog een huis liggen en dan verdwijnt dat. En dan trekken de mensen dus...
Omdat het water
vermoedelijk, omdat
hoger staat.
Hoger staat, meer risico met zich meebrengt. En dan verdwijnen eigenlijk de activiteiten, of althans het wonen en het echt voor langere tijd verblijven, verplaatst dan naar... dit terras. Dat kom je dus overal tegen. Want vanaf de ijzertijd zie je eigenlijk, want dit is een gebied wat met name in de ijzertijd heel sterk bewoond is.
Ijzertijd, zeg maar,
voor Christus.
Bij de stammen die we kennen, de Eburonen en de Triveren.
Ja, het komt wel allemaal heel veel dichterbij nu. Veel dichterbij bij onze eigen geschiedenis. Hè? Want daarna krijg je de Romeinse tijd en daar weten we natuurlijk heel veel van. Maar dat is waarschijnlijk, want we vinden dus op dit jonge, we noemen dat het Jonge Drias terras, overigens dat is de laatste ijstijd heet zo. Het laatste stukje van de ijstijd heet zo. En dan zie je dus eigenlijk op dat Jonge Drias terras, zie je dus die ijzertijd nederzettingen komen. Nou, die hebben we dus hier, daar waar de plas ligt. Hadden we een hele mooie ijzertijd nederzetting. Die is dus helemaal opgegraven.
Nederzetting, huisjes.
Echt huisjes en een heel mooi erf. He, dan konden we precies zien wat hoorde bij het erf. Nou, moet je je voorstellen, gewoon echt een huis. Daar vond je dan de paalsporen van in de bodem. He, dat hout van de houten palen die daar gestaan hebben is weg. Het hout is weggerot. Maar dat geeft een verkleuring in de bodem. En dat zijn de sporen waar archeologen naar speuren.
Je hebt wat fantasie nodig, maar zo'n archeoloog ziet dan meteen een oude boerderij voor zich.
Die meeste mensen zijn zo verschrikkelijk goed dat ik doe dit vak al meer dan 20 jaar. En ik kijk er dan naar en denk ik, ja, zou kunnen. Maar als je ziet, en dan zetten die mensen daar streepjes omheen en dan blijkt dan een spoor te zitten. Wat ik met het profiel heb, hè, waar ik dan naar die sedimenten zit te kijken en zeg van, kijk, daar is helemaal een grindlaagje. Hier hebben we dit, hier hebben we dat. Dan zitten ze mij glazig aan te kijken van, joh, het zit voor mij allemaal bruin zand.
Maar hier hebben we een dorpje gevonden, 2500 jaar oud.
2500 jaar oud. En hier is een heel mooie vondst. Die gaan we ook in de archeoroute laten zien. Die komt dan op de app te staan. Een Napoleonshoed. Dat is eigenlijk een maalsteen van een vulkanisch van Tevriet. Waarschijnlijk uit de Eifel. En die kon je op je schoot leggen. Met aan de bovenkant een beetje hol. Dus die kon je dan goed tussen je benen klemmen. En daar kon je dan op malen. Daar kon je dan dus je graan fijn malen, het kaf van koren scheiden. En dat is dus eigenlijk gewoon een hele grote harde steen. En dan ging je zitten en die legde je op je schoot, zo'n beetje door tussen je benen. Die hield je bij elkaar. En dan kon je daar, je zou hem op kunnen zetten, dan kreeg je een Napoleon.
Ja, ja, ja. Okay, nou, daarom heet hij zo.
Nou, die hebben we dus gewoon gevonden. Wat is gewoon, ja, dat is natuurlijk een hele mooie vondst. Daar is een graf gevonden, een crematiegraf. Want de doden werden in die tijd gecremeerd.
Bij huis.
Nou, niet helemaal bij huis, maar wel in de buurt van huis. Maar ja, ik weet niet zo goed of je dat nou echt allemaal naast je huis wil hebben. Dus dat is trouwens ook nog iets, hè? De inrichting van het landschap. Wat deden ze nou eigenlijk waar? En daar zijn 4 glazen kraaltjes gevonden. En ja, daar is een datering. Ik heb hem net 2 weken geleden gehad, de exacte datering. Midden ijzertijd. Ik geloof dat dat iets van 3000 jaar oud is. Nee, het is ja, 10 tot 12e eeuw voor Christus. Gemaakt in Noord-Italië. Dat weten we ook al. En dat is dus als een gift aan de doden, aan een dode vrouw vermoedelijk meegegeven. En dat hebben wij hier gevonden.
En dit zegt van alles. Bijvoorbeeld dat er dus, dat was handel tussen Noord-Italië en ooien.
Ja, en ooien inderdaad. Ja, ja. Maar ook tussen de Eifel, hè, die maalstenen, die werden natuurlijk daar gemaakt. Maar ook, wat ik al zei over die Mesolithische mens, die hebben hier gewoon, die hadden waarschijnlijk als een groep mensen, misschien 20, misschien 10 mensen, dat weten we eigenlijk niet zo goed. Die hadden een bepaalde techniek, die konden iets heel goed. En die maakten die halffabrikaten. En die zullen ze misschien ook wel geruild hebben als een soort beginnetje van economie.
En als je iemand die cremeert en je zet hem ergens bij, maar je doet dan een glazen kralletjes bij, glazen, wat zegt dat over het beeld wat die mensen hadden bij wat er is na de dood?
Ja, nou in ieder geval het besef, ja vermoedelijk, ja ik ben geen antropoloog, dus dat weet ik niet, maar het feit dat je natuurlijk overal bij graven met name grafgiften tegenkomt. En je zei net van hoe dicht kun je komen. De verhalen die je kunt vertellen zijn heel van ze hebben daar gezeten, ze hebben daar allerlei activiteiten gedaan. We weten dat dit de toszone is. Dan kom je al heel dichtbij, want dan weet je gewoon dat er iemand daar gezeten heeft op een avond of op een dag of op een paar dagen. En daar dus iets, daar zie je de weerslag van. Dan kom je heel dichtbij. Maar met zo'n graf kom je nog dichterbij, omdat daar de persoonlijke bezittingen van iemand worden meegegeven in een ritueel. En die persoonlijke bezittingen vind je dan uiteindelijk. Hè? En dan, ja, dat grijpt natuurlijk, of dat grijpt in. Dan kom je heel dichtbij. Ja, dan kom je heel dichtbij.
Dat had je nog niet gezien dat het helemaal af was. Zeg je nou dat je eigenlijk een suffe kantoorbaan hebt? Ja, dat zeg je toch?
Eigenlijk wel.
Ja. Dus je hebt een gebied gemaakt waar je eigenlijk al je hele leven je hart aan verpand hebt. Maar je hebt het nooit zo gezien zoals je het nu ziet.
Ja, ik heb er al wat. Ik ben natuurlijk een paar keer geweest, maar ik was nog niet op de uitzichttoren geweest, heel eerlijk gezegd. Dus.
Zeg, ken jij die Kees Jan een beetje?
Die Kees Jan van de Heerik?
Ja, die ja.
Ja, die ken ik. Ja.
Die zou woedend zijn nu op ons. Weet je waarom?
Omdat er nu de zon schijnt.
Nee, nou. Omdat wij nu al de hele tijd netjes over zo'n paadje aan het wandelen zijn.
Ja.
En wat hij nu juist wilde, is dat we niet over paadjes zouden lopen. En ons niet zouden laten leiden door bochtjes of palen. Maar dat we gewoon door dat landschap zouden avontureren.
Oké.
Dus we mogen ook, kijk, ik mag. Dit mag gewoon, hè? Dit mag van Kees-Jan. Je mag gewoon hier wandelen.
Ja. Mag ik ook zwemmen of niet?
Dat mag ook. Ja, je mag ook door. Maar ja, en toch gaat iedereen natuurlijk over zo'n pad lopen. Als het pad er ligt, gaat iedereen erover lopen.
Maar ja, het loopt natuurlijk ook wel een stukje makkelijker.
Ja, dat is waar. Dit is ook wel. Maar kom, we gaan maar terug.
Kees-Jan is er toch. Pas op voor de hondenrollen, want die liggen er ook. Ja. Ik weet niet, het is gek hoe laat het ligt hier. Of wel? Voor de honden.
Ja, het is natuur. Moet je gewoon laten liggen. Groeit en bloeit.
Nee, het is prachtig. Het is wel even wennen voor mij als landschapper. Toch, als je gewend bent aan, of gehecht bent aan een bepaald landschap. En je weet gewoon in Nederland, het moet. We hebben veel te veel mensen, of we hebben veel mensen op een klein gebiedje. Ruimtelijke ordening betekent dat we keuzes moeten maken. Ja, en het afgraven van een origineel landschap. Ja, dat doet even pijn. Maar als ik zie wat er teruggekomen is, kan ik er wel enthousiast.
Ga je nou zeggen dat je, je vindt het moeilijk om te zien dat er hier is ingegrepen in dat landschap dat jij al sinds 1987 kent?
Nou ja, je neemt afscheid van een of afscheid klinkt wel heel dramatisch. Maar je kent een gebied en daar zitten herinneringen. Daar zitten, en dat zal voor de mensen die hier wonen nog vele malen erger zijn dan deze westeling die af en toe eens deze kant op komt vanuit Amsterdam. En die mensen die hier wonen, die zou ik wel eens willen vragen wat ze er nou eigenlijk van vinden. Ik weet niet of ze, volgens mij vinden ze het mooi, maar als jij hier jarenlang gewoond hebt, je hebt hier geakkerd en je hele familie heeft hier gewoond. En je hebt hier nu dit, hè, vanuit dat perspectief. Ja, ik weet niet hoe je. Ja, ik vind het resultaat mooi. Ik vind het resultaat hartstikke mooi. En het werkte ook nog. We krijgen de natuur voor terug. We hebben er mooi onderzoek van kunnen doen. Dus ik ben een happy camper. Ik ben een tevreden mens.
Maar het is even wennen.
Het is wel even wennen.
Juist. En daarom zijn deze wandelverhalen er. Dan kunnen we eraan wennen. Hè? Aan de omgeving. Aan die oude Maasarm die terug is gegeven aan de natuur. Grote dank aan René Izarin. Wat een prachtige verhalen. En wat een kennis over dit gebied. We wandelen verder. Niet meer deze aflevering. Dus misschien heb je nu een kleine pauze. Of misschien pak je thuis een kop koffie. Als je wandelt, dan mag je nu weer naar het noorden wandelen. Onder de brug door. En dan pikken we de draad op waar we hem in de vorige aflevering hebben laten liggen. Namelijk bij dat fietspad. We waren beland in de bewoonde wereld op asfalt. Dat wilden we eigenlijk niet. Toen hebben we gezegd dat we weer richting die stapstenen in het noorden zouden lopen. Die liggen vlak bij het oude natuurgebied dat er lag, het Soor. Dus als je dat weet te liggen, wandel daar maar naartoe. Als je het niet weet te liggen, vanuit de uitzichttoren naar het noorden toe, onder de brug door, even een beetje rechts aanhouden. Dan start je de volgende aflevering maar in. Hè? Dan vang ik je weer op en dan komt het goed. Einddoel van deze wandeling, ik zeg het nog maar eens, het moderne Wansum. En dan niet de paadjes volgen, hè? Dat weet je inmiddels.
Wij van het Pada, van het Pada. Ben ik te braaf, nee te beschaafd van het Pada. Maar het ziet jokkels jong nerg. Kos ik net bier maar vlegen. Want toen vloog ik in de wind. Een zuur van het para. Van het para. Lek van de week. De kop lekker leeg. Van het para. Yeah.